Letten wij op zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Antwoord dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmakers, Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Tot zover letten wij op de troost, de inhoud van de troost. We zijn gebleven dat ik met lichaam en ziel beiden in leven en sterven niet mijn. En het laatste wat we gezegd hebben verleden week zondag was, dat willen wij toch juist zo graag van onszelf zijn. Eigen heer en eigen meester. Ik haak nog even in op lichaam en ziel, want dat staat er geschreven, dat ik met lichaam en ziel, zoals gewoonlijk heb ik daar altijd al min of meer de aandacht ook aan besteed, met lichaam en ziel, dat de Heidelberger zich niet verliest in een zekere spiritualiteit, een geestelijkheid, en daarbij uit het oog zou verliezen dat wij mensen zijn met lichaam en ziel. En dat de Heidelberger ook niet aan dat wijsgerig dualisme, aan die twee leer doet, waarbij lichaam en ziel als twee tegengestelde polen tegenover elkaar worden gezet. En waarbij de ziel dan het edele, het goddelijke deel is. En het lichaam, dat is de tijdelijke bewaarplaats, de gevangenis van de ziel. Die met de dood verlost wordt uit dat omhulsel. Die kant wil de Heidelberger niet heen. Daarom met lichaam en ziel. Anderzijds moeten wij ook voorzichtig zijn dat wij die twee niet uit elkaar trekken. Want lichaam en ziel horen bij elkaar. Eigenlijk is het zo dat de ziel op zich is geen mens en een lichaam op zich is ook geen mens. God schiep de mens, ziel en lichaam. En de ziel, dat is, wordt ook wel de geest van de mens genoemd, onstoffelijke geest, die de mens van God ontvangen heeft. Als er nu staat met lichaam en ziel, dan staat hier het lichaam voorop. Heel eigenaardig. Misschien heeft het ook te maken met de achtergrond. Er werden in die tijd heel wat mensen verbrand. Heel wat mensen werden op een ellendige manier gemarteld en uit elkaar getrokken. Dat gebeurt trouwens nog op deze wereld, in zoveel landen. Dat mensen op een afschuwelijke manier worden gemarteld en afgebeuld. En ach, wat zullen velen van die mensen die verbrand zijn, mensen die op de pijnbank uitgerekt zijn. Mensen die geradbraakt en gewurgd werden of levend begraven. Dat zullen veel van die mensen de vernietiging van hun lichaam hebben geweten en gevoeld, ondergaan. Ook al hopen wij dat God de pijn en smart heeft gematigd, toch. Het is niet buiten de mensen omgegaan. En u geeft dat troostboek. Geef daarin ook een troost. Dat lichaam. Wat hier verbrand en verast kan worden. Dat het toch het eigendom is. Van de Heer Jezus Christus. Van God. En dat lichaam, hoe afgebeuld ten spijt des vijands, zeker bewaard wordt, het stof tenminste, tot de dag van de opstanding uit de doden. Vrees niet, zei Jezus, voor hen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar vrees hem die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. Dat stukje dat ons is voorgelezen uit de eerste brief aan de Korintiërs, dat werpt ook licht op de betekenis van het lichaam, van de mens. Daar zegt de apostel, geef het even met mijn woorden weer, het is een lichaam. Er wordt gegeten, er wordt gedronken. En zegt hij, ja, God zal toch buik en spijzen teniet maken. Aan deze wijze van functioneren, van bestaan, komt een einde. Er komt een lichaam, maar dan is het gelijkvormig aan zijn verheerlijk lichaam. Nu worden onze lichamen vernederde lichamen genoemd, omdat vroeg of laat, eigenlijk al heel vroeg, begint de afbraak van onze aardse tabernakel. En kan dat lichaam ontzettend veel in ons leven afbreuk doen aan alles. Aan heel onze levenswereld en mogelijkheid. Het kan ons uitsluiten. Maar nou zegt de apostel dat dat lichaam van de Heere is. En daaruit neemt hij ook reden om de gemeente te wijzen op het feit dat geen ene zonde tegen het lichaam goed te praten is. Dat in zonderheid de zonde van de hoererij een zonde is tegen het lichaam. Waarom? Ach, er zijn veel dingen die je zou kunnen bestempelen als zonde tegen het lichaam. Te veel om te noemen. Maar dat gebeurt dan ook ergens, zou je zeggen, in de kleine kring van jouw eigen bestaanswereldje. En dan zijn alle mensen in het licht van God moordenaars geworden van zichzelf. Maar zegt Paulus, bij die zonde van de hoererij, dat gaat verder. Die zondigt tegen zijn eigen lichaam op die manier, die verenigt zich met de zondaar of zondares. Vanwege, door middel van het lichaam. Die zingt als het ware samen met ten onder. En dat mag niet, zegt hij, want de Heilige Geest die woont in ons. De Heilige Geest werkt in die stoffelijke, sterfelijke, gebrekkige mensen. Hij heeft uit genade woning willen maken. En nou zegt Paulus, daarom is het zo erg als wij ons van de Geest onttrekken. En door middel van de vleeselijke gemeenschap, buiten het huwelijk, uiteraard, van de vleeselijke gemeenschap onszelf verenigen, als het ware, met het kwaad, met de zonde. Dat is met eerbied gesproken een klap in het gezicht van de Heilige Geest, ja, van de drie-enige God. En in dat licht wijst hij dan ook op de grote betekenis van het lichaam. En dat wij daar dan ook niet mee mogen doen wat wij willen. Goed, dat wilde ik hier nog even aan toevoegen. Met lichaam en ziel. Beide in het leven en sterven. Ach, dat lichaam, dat kan in een zeer ellendige staat verkeren. Soms bij het leven al. dat de dood zich op allerlei wijze in het lichaam manifesteert. Dat is geen kleinigheid. Dat is een vernedering ergens. Ja, ik kan me nog ergens, ik weet niet meer in welk huis dat was hier, ergens een pleeghuis, naar iemand voor de geest halen die lang lag te sterven en die kon ook niet praten. En dat vergeet je nooit, onafgebroken lag die persoon met grote ogen te kijken naar zijn vrouw of ander bezoek. Alleen maar kijken. En dat je wel in die ogen min of meer kon lezen wat er doorheen ging. Ook alles wat samenhangt met dat proces. Maar tegelijkertijd dat onmogelijke om nog iets te kunnen zeggen. Of te schrijven. Of wat dan ook. Alleen maar een blik van herkenning. Dat is uiteraard voor het lichaam, maar voor de totale mens. Voor de mens is dat uiteraard een ontluistering. Het is een ontluistering. Het is een afbraak. Waar maar één troost in kan overblijven. Van een ander te zijn. Ik, stervend mens, waar de dokter niets meer aan kan doen, waar misschien zoveel in gesneden is, zoveel aan gedaan, dat kun je lezen. Als je leest dat een duizenden bij duizenden pillen sommige mensen in moeten nemen. Om nog een klein beetje mee te kunnen. En dan toch verliezen. Dan is er maar één troost. Zo. Zoals ik ben. Zo. Te zijn. Van een ander. In het leven. Maar ook in het sterven. Niet alleen in het leven. Ook niet alleen in het sterven. Maar in leven en in sterven. De hele tijd van mijn zijn op deze aarde. En wat kan dat dan ook inderdaad een troost zijn? Ja, ik weet wel, soms is de mens te ziek en heeft zoveel met het lichaam te stellen dat hij daar niet meer aan toekomt om er iets over te kunnen zeggen. Maar dan toch. Als we van elkaar mogen weten, zijn of haar verwachting is op de levende God, dan is nog een troost. Een troost voor degene die wegvalt, maar ook een troost voor degene die achterblijft met lichaam en ziel. Ja. Daar gaat het lichaam en keert weder tot het stof der aarde. Soms kan het je opeens aangrijpen. Zo onverwacht. Als je opeens weer voor een begrafenisstoet geplaatst wordt. En als je de krant leest, jong en oud. Vaak ook heel onverwacht. Dan kan het opeens zo ontzettend dichtbij komen. Vandaag. Of morgen. Wat is de mens. Dat gij zijner gedenkt. En dan. Die wetenschap. Van dat ogenblik. Dat u. Dat ik. Er niet meer. Zullen zijn. En dat wij. Naar het uitwendige. Totaal. Verloren gaan. Verloren. Wat is er nog over als wij iemand in sterven zien en als wij iemand na het sterven ter aarde bestemd. Oh, daar zit zo'n rijke lering ook in, hè. Naakt ben ik uit mijn moeders schoot gekomen, zegt Job. En naakt zal ik daarheen wederkeren. Wat had hij toen hij geboren werd? Ja, eigenlijk niets. Een moeder die hem koesterde. Een moeder die voor hem zorgde. Zo is hij groot geworden. Wat heb je dan als je teruggaat naar de schoot der aarde? Wat heb je dan? Wat blijft er over? Wat kun je ermee doen, bedoel ik, met al je ervaring? Met alles wat je in dit leven ondervonden hebt. Je kunt er toch ook van zeggen wat de wijze man zegt, er zijn onzinnigheden en dwaasheden in het leven van de mensenkinderen. Daarna moeten ze naar de doden toe. Dat is dan het einde. Naakt, verloren. Ja, dat is nou ook het deel van het geestelijke. Het gaat eigenlijk allemaal zo letterlijk samen. Naakt, niets hebben. Alleen in het nochtans des geloof. Zegt de knecht des Heeren, als niets hebben en nochtans alles bezitten. Ja, dat is het geloof dat de Heilige Geest werkt in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want al die mannen die dat geschreven hebben, die zijn ook op een bepaalde wijze verloren gegaan. Men kent en vindt hun standplaats zelfs niet meer. Nog van Paulus, nog van zoveel anderen. Ze zijn tot stof weergekeerd. En nou blijft alleen dit over. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis schijnen zou. Hij is ook degene die in Christus met de vraag tot ons komt. Hij zal opstaan. Gelooft gij dat, Martha? En Martha wist niet dat haar broer hier op aarde nog een keer op zou staan en nog een poosje verder leven. Ze zegt, ja, Heer, ik geloof dat hij zal opstaan in het laatste der dagen. Dat geloven ze. Geloven wij dat ook? Door genade. Want de mens kan zo gedachteloos daar tegenover staan. En zo uitzichtloos. En ik weet de beroering die de vorst der duisternis kan aanbrengen in het zielenleven van de mens. Dat er zo weinig troost en houvast en sterkte is. En dat je denkt, ja. Ja, je denkt het misschien niet, maar je doet alsof alles voorbij is. Wat is het dan groot? Om dan niet in de droefheid der wereld te eindigen. En niet te treuren als degene die geen hoop hebben. Maar om dan die hoop te kennen. Hij zal opstaan. Gods doden zullen leven. Ook mijn dood lichaam. Waak op en juicht gij die in het stof woont. Dat zijn de gestorvenen. Want uw dauw zal zijn als een dauw der moeskruiden. En het land zal de overledene uitwerpen. Dat is nu Gods belofte. Dat is nu een stuk troost, dat de Heer niet een stukje, maar dat hij die mens redt. En dat wel het lichaam der zonde des doods, daar wordt mee bedoeld. Niet in de eerste plaats dat vlees en bloed. Maar die bestaanswijze die nu nog onderworpen is aan de geestelijke dood. Dat daar een einde aankomt. En dat de kerk door hem verkoren eeuwig God zal prijzen. Hem groot maken. Daarom zegt de apostel Paulus ook, ik weet niet wat beter is. Enerzijds verlang ik om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is verreweg het beste. Maar als het nuttig is om uwentwil te blijven, schrijft hij, dan is het ook goed. Kijk, wat is het groot als de grenzen verlegd worden. Dat wij niet tegen de dood het sterven als die enige en laatste grens aankijken. Nee. Maar dat we vanwege het heilsfeit van Christus, die de eersteling geworden is van de oogst, en de eersteling van de ontslapenen die op rechtsgronden opgestaan en opgewekt is, dat we zo in hem getroost die grens mogen zien gebroken. Want toch, ieder heeft zijn eigen visie en zijn eigen sluitreden. Dat is erg moeilijk om dat voor elkaar te zeggen. Je zou zeggen, de een is levendiger dan de ander. De een is ook veel sterker aan het leven gebonden dan de ander. Die verschillen zie je op aarde heel sterk. Mijn grootvader was een man die betrekkelijk zeer jong uitzag naar de verlossing. En dat was geen smoesje, dat was de werkelijkheid. Maar zijn broer, waar ik ook jaren onder gekerkt heb, was heel anders. Hij wist heus wel van een toe voor zich. Maar toen de andere broer, ome Tienes, zei, Jantje, het schiet al op, jongen. Het zal wat zijn om straks eeuwig bij de Heer te zijn. Toen zei ome Jan, en zegt, wat oud ben je, Tienes? Ja, klopt. Ik geloof 68 of 70. Oh, zegt hij, kom over 10 jaar nog maar eens terug. Zo was ome Jan. En ome Tienes is inderdaad nog wel 78 jaar geworden, al was het een zeer wrak en zwak mannetje. Want toen hij pas op aarde was, stonden ze al te kijken, leeft hij nou of leeft hij nou niet? Zo zwak. Maar, ik zei, dat is erg verschillend. En dat kun je elkaar ook niet, dat hoeft ook niet. Hoef je elkaar ook niet een bepaald stramien op te drukken. Maar, één ding is wel waar. Al behoeven wij helemaal niet te vergeten dat de Heere hier en in dit leven zijn gunst doet genieten en zijn zon over ons schijnen. Dat aan de andere kant ook zoveel mensen, zo ingrijpend gehavend naar lichaam en ziel door het leven gaan. Dat je bij Job leest van mensen die naar de dood zoeken meer dan naar verborgen schatten. Maar ze kunnen hem niet vinden. Dat het leven een last is die niet te dragen is. En dan dat hele leven. Met al zijn op en neer, hoogtepunten en dieptepunten. In zijn handpalmen gegraveerd Uw muren zijn steeds voor mij. Wat is dat toch de allergrootste troost in leven en in sterven. Hoe je er dan ook tegenaan kijkt, tegen het leven. Er zei eens iemand tegen me, of het waar was, weet ik niet. De man die dit pak heeft gemaakt, jaren geleden. Ja, ik zeg altijd maar zo, zegt hij. Het leven is altijd waard om geleefd te worden. Ik zeg, nou ja, maar het is toch wel, als je op sommige mensen ziet, verschrikkelijk. Ja, zegt hij, maar toch, al is een mens nou nog zo beroerd en om dit en dat, dan wil hij toch nog leven. Soms is dat waar. Maar niet altijd. Het is niet altijd waar. Nee. Nee, het kan ook zo zijn dat de last van het leven zo zwaar wordt, dat hij in het verborgen bidt om de Heere. Heere, verlos me. Ja. Ja, ik moet onwillekeurig niet om oude wonden, nee, maar moet ik dan denken aan die medezuster uit ons midden, voor wie die last zo ondraaglijk was, en die kort voor haar dood haar hart voelde en zei tegen haar man, ik wou dat het nu stil stond, dat ik nu zou sterven. Kijk, ja, dat is ook mogelijk. Zie je hoe persoonlijk, hoe verschillend die wegen zijn. Maar nu geldt voor de allerongelukkigste die een walging heeft van zichzelf. En die zegt, ik, wie ben ik? Wat is mijn leven nou? Wat is mijn lichaam nou? O, als dit de troost is, niet mijn. Niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Wat is dat groot, onuitsprekelijk groot, niet het eigendom te zijn van jezelf, maar van die zaligmaker. Ik zei verleden week, en dat willen wij nou zo graag, van onszelf zijn, zelf onze wegen kiezen, zelf onze wegen maken. Wat is dat groot. Als dat door de Heilige Geest doorbroken wordt. Heere, mag ik uwe zijn. Heere, breid uw vleugelen toch over mij uit. Heere, neem mijn leven toch in uw hand. Ik ben een knoeier. Ik zal me zekerlijk van u weg bewegen, altijd weer. Ik zal mezelf, zoals ik in Adam al gedaan heb, steeds ongelukkiger maken. Steeds dieper in het moeras zinken. Maar wees u mijn borg. Wees u mijn plaatsbekleder. Wees u mijn herder. Want als u mijn herder bent en mijn zaligmaker, hoe donker dan ook de weg mag wezen, u ziet in gunst op die u vreest. Ook al bezwijk van alles, ook al heb ik mijzelf vanwege al mijn zonden aan te klagen, dat ik niet tegen één, maar tegen al uw geboden gezondigd heb. En nog overtreed. Maar ik kom tot u gevlogen. Want die trouwe God heeft het toch gezegd. Ik zal uw stenen gans sierlijk leggen. Ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal uw glasvenster kristallijn maken. Niet mij. Niet van mezelf. Wij zeggen wel eens, en het is de kinderen eigen als ze groter worden. Waarom mag ik zelf niet uitmaken wat ik doe? Waarom mag ik mijn eigen leven niet maken? Dan moeten wij zeggen, kinderen, dat hebben we al gedaan. In paradijs, daar hebben we ons eigen leven gemaakt. En daar hebben we ons ook van het leven beroofd. Daar hebben we ons van alle blijdschap beroofd. Nu kunnen we het niet meer maken. Nu kunnen we het leven niet meer maken. Dat kan God alleen. Dat zegt de Heere ook. U zegt die trouwe Heere God. Wil niet stug gelijk een paard weer streven. Of als een muil door domheid voortgedreven gebit en toon nodig hebben. Maar ken mij in al uw wegen en ik zal uw paden recht maken. Niet mij. Want de Heere Jezus, dat is geen beul. De Heere Jezus is geen duivel. De Heere Jezus zegt, leer dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. De Heere Jezus is een groot koning. En dan nog wel zulk een koning die zelf waakt. Die alles op zich genomen heeft en neemt. Mijns getrouwe zalig maken. Hoe durft hij te zeggen? Mijn. Terwijl dat toch zoiets persoonlijks is. En terwijl je toch moet zeggen, ben jij nou zo trouw? Ben jij nou werkelijk getrouwd tot in de dood? En dan moet die zondaar zeggen, nee. Nee, Heere. Ik ben ook een afwijker. Ik heb tegen u altijd weer misdreven, Heere. Daar zie je nou de werking waar de Heidelberger later op terug gaat komen als die dat alles nader gaat toelichten. Daarom hoef ik daar niet te diep op in te gaan. Maar ik mag er wel iets van zeggen. Daar zie je nou die eigenschap van het geloof. Van het geloof. Toch mijn. Het geloof is toevluchtnemend van aard. Het ware geloof, dat kan niet rusten in een zekere wetenschap dat er een zaligmaker is, dat er een God is, dat er een troost is. Nee. Nee, dat ware geloof, door de Heilige Geest gewerkt, dat zoekt de toevlucht onder zijn vleugel. En dat wordt door de Heilige Geest versterkt en verwakkerd. Om tegen alles in, tegen je eigen in, toch te stamelen, mijn. Jona bracht het er niet zo best af. Hij was op vlucht voor de Heer. Hij had geen zin om te doen wat de Heer wilde. Maar toen alles verkeerd ging en er een grote storm op de zee kwam en de golven over het schip sloegen en de scheepslui benauwd werden aan alle kanten. Wat toen? Toen ze een onderzoek kwamen instellen, wat ben jij toch voor een mannetje? Hoe komt dat toch? Dat we nou allemaal moeten sterven? Is dat soms jouw schuld? Jona die zal wel nooit hebben durven zeggen, ik ben de kurk waar land en volk op drijft. Want hij was een steen om de nek van die mannen. Ja. Maar als het dan helemaal fout gaat, hè, en ze zeggen, kom nou eens voor de draad. Ik ben een Hebreeër. En ik vrees die God die de hemel en de aarde, de zee en het droge gemaakt heeft, werpt mij overboord. Ja, die man wist natuurlijk helemaal niet dat er al een grote vis was en dat hij op de kant aangespuwd zou worden. Dat wist hij niet. Het was gewoon één kokende pot. Maar daar zie je nou iets, je zou zeggen, van het courage, van het geloof. Courage is niet het goede woord, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. Ja, mannen, ik weet het, is mijn schuld. Het is mijn schuld dat jullie zo in de ellende zitten en dat de hele zaak naar de bodem van de zee gaat. Er is maar één oplossing. Gooi mij maar overboord. Maar ik kan toch niet loochenen dat ik een Hebreër ben. Dat volk uit Abraham gesproten, dat zoveel gunst heeft genoten. En ik heb eerbied voor die God, al ben ik dan op vlucht. Het is verkeerd, al heb ik alles verknoeid. Ik vrees die God die ook dromen gemaakt heeft. Wonderlijk. Wonderlijk als dat geloof werkzaam wordt in de hart. Dat niet meer tevreden is met zijn zaligmaker, zijn God, maar dat met Rut leert zeggen, uw volk is mijn volk, uw God mijn God. Nou komt het precies bij elkaar. Want nou staat er, mijns getrouw. Dat is nou net nodig. Dat is net nodig. Want als het van mijn trouw af had moeten hangen, was er niks terecht gekomen van alles. En als de Heere mij zou vergelden naar mijn ontrouw, dan was ik al lang afgedankt. Maar nu staat naast die zondaar die getrouwe zalig maakt. Die trouw is geweest tot in de dood. Let wel. Dat woordje getrouwen, dat ben je natuurlijk in de eerste plaats geneigd om zo uit te leggen van, ja, al zijn wij ontrouw, hij blijft getrouw. Maar je moet hierbij in de eerste plaats denken aan zijn trouw tot in de dood, aan het werk wat de Vader hem op de hand gezet had om te doen, aan zijn trouw aan de Vader. Dat hij als de zondeloze, het vlekkeloze lam, gewandeld heeft op de aarde. Daar kan het uit voortvloeien en daar vloeit het uit voort. Dat die trouwe God zegt, ik laat jou niet los. Zelfs niet in de zee en niet in de dood. Ik hou van. Maar de grond daarvan ligt in die trouw. Die de zaligmaker heeft betoond in zijn lijden en sterven, in zijn gehoorzaamheid tot aan het kruis. Daar schrompelen wij nou weg. Hoe dichter die getrouwe zaligmaker op ons afkomt in het heilige evangelie, hoe meer schrompelen wij weg. Dan zegt Paulus, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar waartoe ik van Christus wegen ook gegrepen ben. Dan zegt hij niet ik, hij. Niet ik, maar de genade Gods. Uit die trouw tot in de dood kan de Heere nu die ontrouw vasthouden. En kan de Heere onderwijzen in zijn effen recht. Die een getrouwe zalig maakt. Ruimte maakt. Redder. Bevrijder. Ja, dat betekent zalig maken. Dat hij met eerbied gesproken dieper gegaan is dan één mensenkind ooit kon gaan. Zo diep dat hij onder ons gekomen is. Onder ons. Dat hij die Job geweest is. In een andere zin dan. Die zo naakt geworden is. Om onze schande te bedekken. Dat je geen leider kunt noemen. Uit de hele Bijbel. Die zo diep gegaan is. Dan hij. En als hij. En zo heeft hij zich begeven onder de kerk. Ik ben een worm en geen man. een spot en smaad van mens. En zo draagt hij nu zijn kerk op zijn schouders. Zo verzamelt hij de lammetjes in zijn armen en in zijn schoot. En de zogende leidt hij zacht. Zo gaat hij in zijn eeuwige trouw, vanuit zijn eigen trouw, gaat hij op weg om het verlorene te zoeken. Om het dode leven te maken. Om het opgegevene te redden uit de ondergang. Mijn getrouwe zalig maken. Jongen, als de Heere nou zou zeggen, nou man, je hebt veel meegemaakt in je leven, hè? Ja, Heere. Moeder, je hebt veel verdriet gehad in je leven, hè? Ja, Heere. Maar hoe heb ik het dan gedaan? Dan zou je zeggen, uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. Al wat u ooit beloofd hebt, zal bestaan. Dan zou je toch erbij vallen. En zeggen, ja, maar hij is getrouwd. Hij is getrouwd. Al heeft het water me dan overstroomd, hij was eronder. Al ben ik door het vuur gezengd, hij was erbij. En onder mij waren eeuwige armen om je te dragen. Kijk, hoe meer wij nu waard zijn, hè, en dat zijn we zo. Hè. Ja, het is ongelukkig, maar dat moet ik zeggen. Hoe meer wij nou waard zijn. We zijn zoveel waard. Hoe meer hebben we te klagen over de Heere. Hoe meer hebben we de Heere te beschuldigen. En hoe minder we nou waard zijn. Dat wil zeggen, hoe dichter dat hij erbij leeft. Hè? Mijn naam is zondaar. Hoe beter is de Heer. Hoe trouwer is de Heer. Dat correspondeert met elkaar. O, daarom hoop ik zo dat wij dit ook in ons leven mogen instemmen. We zijn nog op reis. En in een oud boek van een Heidelbergse catechismusverklaarder las ik dat die man schreef. Hij kwam daar uit die streek vandaan waar de catechismus ontstaan is in de Pals. Hij schreef, o, wat is het toch erg. Het was nog ineens zoveel eeuwen nadat de catechismus geschreven was. Hij zegt, en nou hoor ik er bijna niets meer van. Maar soms, zegt hij, kom ik bij oude mensen aan hun ziek en sterfbed, en dan hoor ik opeens die vraag en dat antwoord. Wat is uw enige troost? Dat hebben ze in hun kindertijd vastgehoord nog. Nou, Gode zij dank, mogen wij nog onder het woord van de Heere God leven. Maar ik wil dit mee zeggen, je kunt het niet afsluiten. Ik kan niet zeggen, nou hebben we dit stukje gehad, je trouwen zalig maken en nee, 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 want dat gaat door het hele leven. Dat gaat door tot het einde toe. Altijd maar weer de ontdekking. Altijd maar weer de onderwijzing en de vertroosting. Altijd maar weer nodig dat die Heilige Geest het ons als met de paplepel ingeeft. Omdat wij zo trouw niet zijn. En omdat wij zulke zelfstandige mensen zijn. En daarom zegt David, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest, opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Dies heeft mijn hart voor hovardij gevreesd. Ai, doe mij steeds uw wil als heilig eer. Mijn getrouwe zalig maken. En als hij dan je hele leven mag zien, dat die trouwe zaligmakers hun handen al naar je uitstak toen je gedoopt werd. Dat die trouwe zaligmaker in ouderdom en grijsheid dezelfde blijft. En dat die trouwe zaligmaker midden in de Jordaan van de dood staat te wachten. En zijn kinderen toeroept. Kom binnen. Ontsluit de poorten der gerechtigheid. Wat is hij dan ook trouw? Wat is hij dan ook een zaligmaker, een ruimtemaker? Wat is het dan echt waar, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genade is op uw lippen uitgestort. Wie is dat? De kinderen weten dat al. Dat is de Heer Jezus, zeggen ze. Ja, dat staat er ook. Jezus Christus. Is dat nou een voor- en een achternaam? Nee, dat niet. Het is geen voor- en een achternaam. Maar Jezus is een persoonsnaam. En Christus is een ambtsnaam. Toen hij geboren werd, kreeg hij de naam Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken. Maar hij is en was de Christus. Onze grote profeet, enige hoge priester en eeuwige koning. Dat is een ambt. Meester van de Sluis, die heet geen burgemeester, maar hij is de burgemeester. Dat is een ambt. Dat is zijn werk. De notaris, die heet misschien helemaal geen notaris. Maar hij is de notaris. Dat kunnen de kinderen ook begrijpen, denk ik. Jezus zalig maken. Christus, we zeggen vaak de Christus der schriften. Zoals hij zich in het woord heeft geopenbaard. Dat is de gezalfde. Dat duidt aan wat hij nou gedaan heeft om zalig maken te kunnen zijn. Dat hij gewerkt heeft en dat de Heilige Geest op hem gekomen is zonder mate. En dat de Vader uit de hemel heeft geroepen, dit is hem, mijn geliefde Zoon, in hem heb ik mijn welbehagen. Jezus Christus eigen. Misschien denk je, ja, dat klinkt toch anders dan Gods eigendom. Ja, maar de Heer Jezus was ook God. Ja, maar ik bedoel van de Vader. Want de Vader, dat is de schepper en de rechter. Jezus Christus. Ja, en toch geliefde. De Heer Jezus heeft gezegd, die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En de Heer Jezus zei tegen zijn discipelen, de Vader zelf heeft u lief. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Maar kijk, de kerk kan dat slechts wezen in Christus. Christus heeft de prijs betaald. De Vader heeft gezegd, eis van mij en ik zal u geven de heidenen tot uw erfdeel en de einde der aarde tot uw bezitting. De knecht van de Vader krijgt loon. En het is een schare die niemand tellen kan. Van allerlei soorten van mensen, blinden en kreupelen en lammen en doden en zieken. Daar is hij voor betaald. Hij krijgt dat als loon op, om de arbeid zijner ziel, zal hij het zien. Hij zal zaad zien. En later, dan geeft de Heer Jezus alles weer terug aan de Vader. In de grote dag der dagen, die Vader, hier ben ik en de kinderen die u mij gegeven hebt. Ze waren uwe, Gij hebt mij dezelfde gegeven. Hier zijn ze allemaal thuisgebracht, thuisgekomen. En dan zal de Vader de Zoon eren. Dat doet hij altijd. En wij zullen hem ook eren, indien we in hem bevonden worden. En het lam zal ze leiden aan fonteinen van levend water. Nou, dan hoef je niet meer terug. Wij kunnen nog wel eens verdrietig zijn. Had dit, had dat. Als nou eens zo. En dan staan we zo machteloos. En zo intens verdrietig soms. Maar je moet dit bedenken. Die door deze zaligmaker is verlost, langs welke weg ook, die is oneindig gelukkig. Weet je hoe dat komt dat u zo denkt? Ik weet omdat ik zelf zo ben. Als ik aan een ziek mens dacht, of als ik vroeger als jongen aan mijn vader en aan mijn moeder dacht, we zijn allemaal anders. Of mensen die al gestorven zijn, denk ik, ja, of die jong gestorven zijn, dan dacht ik, ja, als ze nou nog maar een poosje hadden geleefd, dat ze nog getrouwd waren geweest. En dat ze nog kinderen hadden gehad. En dan dacht ik, ja, als mijn moeder of mijn vader, nou ja, als ik dan nog maar iets zou kunnen doen, dat ze een poosje in een huisje of zo kunnen wonen. Zo zit de mens te denken. Ja. En toch, als die mensen ons konden bereiken, dan zouden ze zeggen, stil, want ik ben gelukkig. Ik ben gelukkig. Ik prijs de Heere mijn God. Jullie zouden gelukkiger zijn als je ook bij ons was. Hier is de vreemdelingschap vergeten en we zijn in het vaderland. Dat zouden ze zeggen. Ze zouden echt niet terug willen. Al zouden we hier een huis van goud, van alle gemakken voorzien. En man en kinderen en noem maar. Nee. Nee, we hopen dat jullie wel komen. Maar wij komen niet meer terug. Wij zijn gelukkig. Wij zijn bij de Heere. Dat is het zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God, Jezus Christus eigen ben. Die van Christus is, die is ook van de Vader. Ja, dat is, zitten we elkaar vast. Die is van de Heilige Geest, van de drie enige God. Soms, en dan gaan we mee naar huis, want we leven er wel, dan gaan we weer verder. Soms, hè, als je naar je eigen kijkt, misschien gebeurt je dat wel eens, dat je gewoon kleur krijgt, dat je denkt, dat akelige, nare, miserige, ellendige mens. Ik spreek nou een beetje plastisch. Kijk eens naar je handen. Kijk eens, ach man. Jij een koning, een zaligmaker, die zijn leven voor je gegeven hebt. Ja, en toch, zegt de Heilige Geest, dat is nou waar. Maar begrijpen kun je het niet. Je kunt het nooit begrijpen. Je kunt niet begrijpen dat de Heere hemel en aarde bewogen heeft voor jou. Dat hij zijn eigen kind, die getrouwe zaligmaker, heeft laten sterven. De drievoudige dood. Om jou te redden. Jij die misschien zegt, stilletjes, ik ben doodslaan niet waard. Als God opstaat om het ijdel beeld van de mens te verachten. En toch. Mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eind. De Heer troost ons ermee. U en mij. En alle die hier zijn. Jong en oud. Want er is geen groter goed dat God kan geven dan dit. Een eeuwig, onvergankelijk goed. Nou, dan gaan we de volgende keer de levende welzijn horen. Hoe de Heer Jezus dat nou betaald heeft. Want dat zal wel een hele prijs geweest zijn, kinderen. Om zoveel mensen te kopen die er eigen verkocht hadden. En vastgeketend zaten aan de dood. En aan de slavendrijver Satan. En waar boven geschreven stond, kinderen des toorns gelijk alle anderen. Dat moet wel een hele prijs geweest zijn. Dat is het ook geweest. Amen.